welkom bij Zulke Zorgen vanavond met weer een nieuwe aflevering. Of eigenlijk een vervolg op de aflevering van vorige week. Deze keer met de techniek van Frans en Klaas. Dus het wordt een feilloze, foutloze avond. En bij mij aan tafel vanavond niet Jan Fik, maar wel Dennis Bekkers en natuurlijk weer Mick Nolte.
Niet weg te slaan.
Niet weg te slaan, die man. En we gaan eigenlijk verder praten over het Joods verleden. Hmm. Vorige week hadden we een hele interessante uitzending en we hebben heel veel onderwerpen nog niet kunnen behandelen. Dus daar gaan we nu gewoon over verder praten. Maar Dennis, de luisteraars weten natuurlijk nog niet wie jij bent. Wie is Dennis?
Ik ben geboren en getogen Edamme. Ik ben hier opgegroeid en toen ik ging studeren in Amsterdam, toen ben ik 30 jaar weg geweest.
En toch weer terug naar Edam.
En toch weer terug naar Edam. Dus nu anderhalf jaar geleden zijn we weer teruggekomen. En wonen nu weer heel fijn in Edam, weer een beetje thuiskomen.
En jij bent de huidige voorzitter van de Stichting Joods Verleden Edam,
ja,
hè?
Klopt. Ja, ik heb dat is mijn verhaal. Ik heb toen we hier nog net een paar maanden woonden, toen was het de 4 mei herdenking. En daar was ik naartoe gegaan. Dat vind ik altijd een heel mooie herdenking in Edam. Weet je, dat is bij het Oorgat. En dat is een niet zo groot, maar wel heel intiem en een mooie bijeenkomst is dat. En daar wordt ook het Kaddish gezegd. Het Kaddish, dat is een gebed. En normaal draag ik geen keppeltje, maar als er nou gebeden wordt of zo, weet je, dan zet ik hem toch wel eventjes op. En daar kwam, dat zag Mick. En die sprak me daarop aan. En zo zijn we in contact gekomen. En Mick was... Ja,
voor je het weet zit je in de stichting.
Precies. Ja. En Mick had die vroeg of ik iets met cijfers kon. Nou, dat kon ik niet ontkennen.
En
toen was ik penningmeester. Zo is het gekomen. Ja, en langzamerhand is dat een beetje... Er zijn wat bestuurlijke wisselingen geweest. Er waren wat mensen die gingen eruit. En anderen die kwamen erbij. En toen heb ik het voorzitterschap overgenomen. Maar we zijn maar met een heel klein clubje. Dus eigenlijk betekent dat verder niet zo heel veel.
Nou ja, een klein clubje wat veel tot stand weet te brengen. Dat mogen we toch wel zeggen.
Ja, we hebben een aantal plannen en een aantal dingen ook al voor elkaar gekregen.
Ja, want een van de dingen die jullie eigenlijk, waar we vorige week niet eens aan toe zijn gekomen, of niet echt, is natuurlijk de Joodse begraafplaats in Edam. Ja. Die eigenlijk eindelijk weer een beetje van de oude allure, mag ik wel zeggen, weer teruggekregen heeft. Kunnen jullie iets over dat proces vertellen, van hoe dat gegaan is?
Oké. Ik word aangekeken.
Ja.
dat heb ik vorige keer wel gezegd. Zo is het begonnen. Dat de gemeente die wilde voor die hoek. Wilde ze op een hoger niveau tillen. Dus de hoek Oorgat Klundert.
Ja.
En had daar prachtig plan voor getekend. Hoe mooi het wel niet zou worden. Alle woonboten waren opeens verdwenen. En er was een mooi plateau waar gepicknickt werd. De zon scheen natuurlijk. En dat was helemaal uitgetekend. Alleen de begraafplaats was een witte vlek. Want,
wat moeten we ermee?
Die is niet van de gemeente.
Dus
de gemeente kan wel allerlei plannen hebben, maar niet daarover. Dat is eigendom van de Nederlandse Israëlitische Kerkgenootschap. Zo is het begonnen. Ik dacht, als dat hele kruispunt wordt aangepakt, dan moet dat natuurlijk ook gebeuren. En daar hebben we hartstikke medewerking van de gemeente in gekregen. Het ziet er nog niet zo uit zoals wij wensen. Er was een heg die nogal in verval was. En die is vervangen door een beukenheg. En daar hopen we dat in de loop van de tijd dat voller zal groeien. Zodat je iets meer beslotenheid zal ervaren. En wat voor mij persoonlijk belangrijk is geweest, maar dat heb ik al verteld. Dus de trouwe luisteraar die denkt, wanneer komt iets nieuws? Maar voor mij is het echt belangrijk geweest dat de gedenksteen met de 21 namen van Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Ja, die stond daar op de begraafplaats waar verder 223 graven zijn van Joden die in de 18e en 19e eeuw in Edam in vrede geleefd hebben. Nou, die steen die vond ik daar niet horen. En met medewerking van de gemeente is die opgetild, schoongemaakt, gerestaureerd en bij Rachel gelegd, het beeld wat er is voor Wat er is om de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord te gedenken. En daar heeft de gemeente een prachtig pleintje omheen gemaakt. Ja. Dus de begraafplaats, ja, daar moet ik dan maar oud worden om te zien hoe dat langzaam
dichtgroeit. Ontwikkeld.
Ja.
Maar
ja,
die poort, die is natuurlijk, de toegangspoort is helemaal vernieuwd. Ja. Onder andere door de leerlingen van de triade hebben daaraan meegeholpen. Ja. Wat maakt die poort zo bijzonder? Waarom is dat een ding, zeg maar, op een Joodse begraafplaats?
Nou komt Dennis niet meer aan het woord.
Oh jee.
Ik ga dadelijk over onze plannen vertellen.
Ja, oké. Die poort is natuurlijk het meest zichtbaar, maakt het meest zichtbaar dat het een Joodse begraafplaats is. Daar staat dus in de Hebreeuwse tekst dat ooit als de Messias komt, voor de Joden is de Messias nog niet gekomen. Als de Messias komt, zullen de lijken weer worden aangekleed met vlees en zal dat allemaal zich verzamelen in Israël. In een korte tekst, uit de Torah, staat het boven de poort in de Hebreeuwse letters. En daarmee, daarmee is de identiteit van die begraafplaats veel meer zichtbaar.
Ja.
En wat wij hebben gedaan, is dat we die historie ook naar nu hebben getrokken. De plek van de poort is niet helemaal de plek waar die stond tot in de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben er nu geplaatst, recht tegenover Rachel, het beeld. De tochtgenoot heet het beeld. Waar we dus, en daar mag Dennis alles over vertellen, zodat we die samenspraak of
die verbinding
tussen aan de ene kant de Joden die in vrede hebben geleefd en aan de andere kant het meest verschrikkelijke wat met Joden, met de minderheid gebeurd is, dat gesprek op die manier wordt geuit.
Ja.
Ik ga nog even door. wat natuurlijk echt heel bijzonder is, vind ik, is dat we wilden geld krijgen om die poort voor elkaar te krijgen. Want we hadden een mooi plan wat we allemaal wilden met de begraafplaats. En de gemeente zei, prachtig, ga je gang. Dus het eerste wat we nodig hadden was geld. En toen hebben de leerlingen van de triade, ik dacht, ze gaan naar Volendam en ze slopen en ze halen daar de bak leeg bij de vuilstort met hout, want daar ligt genoeg. Nee, de leerlingen van de triade wist ik niet. Er is ook een afdeling die gaat over decor en over binnenbetrekking.
Ja.
En die hebben alvast de poort gemaakt zoals wij die wilden dat zou komen, maar dan gewoon in twee dimensies plat. En dat was een werkstuk voor hun. Dus ja, dat vond ik prachtig om die school te bezoeken en te zien hoe die kinderen daar hartstikke mee bezig waren. Die poort, die dus niet de echte poort was, maar alleen maar de afbeelding, maar wel prachtig uitgevoerd, met een rood borstje erbovenop getekend, want dat vond de decor, mevrouw die les gaf daarin, vond dat passend. Daar hebben we dus een bord bij gehangen van, als jullie willen dat de echte poort komt, ja, stort dan geld.
Ja.
En dat heeft echt prachtig opgeleverd. Zodat de poort is later gemaakt door de triade. En dat wij genoeg geld hadden voor het materiaal daarvoor.
Jullie vertelden net over de poort. En ook natuurlijk over het standbeeld van Rachel, wat aan de overkant staat. Met daarbij ook de namen van de 21 mensen die zijn overleden in de Tweede Wereldoorlog.
Ze zijn niet overleden.
Of ze zijn vermoord. Ja, inderdaad.
Sorry.
Ik breng het te mooi. Ja. En... maar er komt ook al meer informatie, is er zichtbaar. Hè? Net als we in Volendam die informatieborden krijgen, waar je dan met zo'n QR-code zeg maar informatie kunt vinden. Dat komt in Edam, komt dat ook op verschillende plekken. Onder andere daar, toch?
Ja, daar zijn we mee bezig. We willen eigenlijk, we hebben een plan gemaakt voor dat kruispunt. Daarin willen we ook een aantal van die informatieborden neerzetten. Dan zijn we weer eigenwijs dat we daar weer een eigen ontwerp van willen maken.
Ja, toch dat Edamse.
Toch weer het eigenwijze Edamse.
Ja, daar kwam je weer om de hoek.
Ja. maar we hadden daar het idee om dat een beetje te baseren op het idee van een bima. Dat is het bureau waar de rabbijn achter staat. En om dat een beetje als uitgangspunt te nemen en daar de informatie op te laten zien.
En ook iets met kinderen of zo, hè? Was
het
toch ook?
Dat verhaal, maar daar heb je natuurlijk niet zoveel ruimte om op zo'n bord te zetten.
Nee.
Dus het idee is inderdaad om daarnaast QR-code te maken. En die verwijst dan naar de website. En daar willen we eigenlijk drie verhalen vertellen. En het eerste verhaal is van een meisje van een jaar of 11, 12, die vertelt hoe het is, in, wat Mick zei, om in de 18e, 19e eeuw in Edam te wonen. Als minderheid tussen anderen. En ja, gewoon daar te leven en te werken en hoe dat is. En naar school te gaan.
Het wordt ook een beetje levendiger natuurlijk.
Ja, precies. We wilden dat ook echt als een verhaal vertellen. Moet natuurlijk wel kort blijven, dus we hebben niet zo heel veel tijd. Maar gewoon als een kort verhaaltje van ja, hoe is het om daar in de 18e, 19e eeuw in Edam als Jodin te wonen en te leven. Het tweede verhaal is dan van een jongen, zelfde leeftijd ongeveer, die vertelt hoe het is om in de Tweede Wereldoorlog, wat er dan gebeurd is. Langzaam steeds minder mogen, steeds meer mensen die verdwijnen, die worden opgepakt. En om dat verhaal te vertellen. En uiteindelijk willen we dat bij elkaar trekken in een derde verhaal. Van iemand die het naar het heden toe trekt. Van oké, als luisteraar, wat betekent dit nou voor jou?
Een stukje bewustwording van
hoe gaan we tegenwoordig om? Met insluiting, met uitsluiting. Wie hoort er wel bij, wie hoort er niet bij? Inderdaad, om ook mensen te laten nadenken. Van oké, we hebben nu dit verhaal verteld. Hoe sta jij daarin?
En klinkt als een heel goed idee.
Ja, dat vonden wij ook. Ja. En we zijn nu bezig om te kijken van wie gaat die rollen dan spelen? Hoe gaan we dat doen?
Nou, we hadden vorige week natuurlijk wel een hele geïnteresseerde jonge dame.
Ja, mijn kleindochter, ja. Ik weet niet of ze nu ook luistert.
Nou, wie weet. Ja. Kan die een rol op zich
nemen.
Nou,
hoor ik het wel.
Ja.
Maar komen die problemen die er nu spelen ook aan de rol?
Je microfoon even aanzetten, Frans, dat is wel handig.
Ja.
Techniek, weet je.
Maar komen de problemen die nu spelen met...
Er zijn heel veel problemen. Dus,
waar zullen we beginnen?
Maar komen die ook in de orde aan in dat verhaal?
Nou, in dat derde verhaal willen we dus wel over discriminatie. Wat ik zei, insluiting, uitsluiting. Daar willen we dan wel op focussen. Ja. Ja. Om het ook met mensen die dat nu luisteren. Ja, ook te laten nadenken over wat er nu aan de hand is. Ja.
Het is natuurlijk een heel bijzondere plek, omdat het ook de Oosterpoort was, waar wel of niet mensen de stad in mochten. Dus de poorters, wie er poorter wel was en wie er poorter niet was, dat werd bepaald.
Ja, daar hadden we vorige week inderdaad ook over.
Dus dat thema van insluiting en uitsluiting, dat willen we daar zo veel mogelijk tot uiting brengen. En dan vragen, hoe speelt dat nu? Ja. Hoe speelt dat voor jou nu? Hoe ben jij daarmee bezig? Waar zie jij dat? Hoe stel jij je daarin op? Zie je dat ook, dat het ook een thema is van deze tijd?
Ja, zeker.
Maar zijn er dan, want dit wordt eigenlijk wel een beetje de hotspot, zeg maar, bij de oorgat, waar de meeste informatie te zien zal zijn. Maar zijn er nog andere locaties in Edam waar jullie ook nog iets willen neerzetten? Of?
Ja, dan is het te vroeg voor de stolpersteinen?
Nee, laten we de stolpersteinen aan de orde brengen.
Ja. Ik ben vergeten het even te googelen, maar het grootste monument van Europa is het monument wat bestaat uit nu wel waarschijnlijk, denk wel 100.000 stolpersteinen. Misschien kan een
struikelsteentjes, hè?
Struikelsteentjes,
ja.
Die worden gelegd, dat is een initiatief van 15 jaar geleden, die worden gelegd bij de plek van waar de Joden zijn weggevoerd. Dus het huis waar ze het laatst gewoon gewoond hebben.
Ja.
Door initiatief van Frans van der Drift uit Edam zijn die ook in Edam gekomen op de plekken waar dus de Joden gewoond hebben. Ja. En ik zeg er toch nog even tussendoor bij, want dat vind ik belangrijk. Dat waren niet dezelfde, zal ik maar zeggen, families die in de 18e en 19e eeuw in Edam hadden
echt
gewoond.
Die van de Tweede Wereldoorlog.
Dat waren voor het grootste deel Duitsers die al gevlucht waren na de machtsovername van Hitler, na de Kristallnacht, en die zich in Edam hadden gevestigd. In de hoop dat Nederland, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, neutraal zou blijven.
Ja.
Bij die huizen, dat zijn dus op 23 plekken. Op 8 plekken liggen 23 stolpersteinen door Edam.
Ja, want het is dan voor elk gezinslid krijgt een steentje.
Iedereen, precies. Elk individu krijgt een eigen steentje met een naam, geboortedatum
en sterfdatum.
En de plek waar ze gedood zijn. Ja.
Liggen die er al?
Ja. Die liggen er al. Ja. En waar we hartstikke, hartstikke, hartstikke fijn is die stolpersteinen liggen gewoon in het wegdek. Dat is messing. En die worden wel af en toe gepoetst, maar al heel snel wordt dat weer dof door, ja, door het verkeer, door stof, noem maar op. Ja. Er komt nu een werkgroepje in Edam van mensen die het op zich gaan nemen om die stolpersteinen met regelmaat te poetsen.
Ja,
te gaan poetsen.
Ja, anders daarom gaat het, hopen het ook zijn doel een beetje voorbij.
Zoals jouw kleindochter, hoe oud is ze? Ja, dat is nog te vroeg. Ja. Maar we hopen dat er ook... We weten dat er mensen zijn in Volendam ook...
Die goed kunnen poetsen.
En die geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Nou, we zouden het hartstikke mooi vinden als er ook in die werkgroep... Volendammers zich zouden willen bijvoegen.
En waar kunnen ze zich melden?
Dat is een goede vraag. Op de website joodsverledenedam.nl staat ook contact.
Ja, ja. Dan komt het wel goed.
Edam.nl.
Dan komt het ja. goed. Dan kunnen we het ontvangen.
Zullen we zo even naar wat muziek en dat we daarna verder praten? Ja. Okay. Is dat goed? Of wil je nog iets zeggen, Mick, hierover? Over die stolpersteinen? Want waar kunnen we ze bijvoorbeeld vinden?
Ja,
ik ben ze nog niet tegengekomen, eerlijk gezegd. Maar ik heb ook niet gezocht.
Als je online kijkt, is er in ieder geval... kan je stolpersteden, dan krijg je een hele kaart. Dat is voor heel Europa. Dan kan
ja,
je
klopt.
Inzoomen,
in Amsterdam heb ik er al precies, wel heel veel
ja,
gezien.
Zo kan je ook
inderdaad.
Inzoomen in Edam. Maar er liggen in de Grote Kerkstraat liggen er een aantal. Bij ons op de voorhaven liggen er een aantal.
Okay, ik ga volgende keer even opletten. Als ik
er is een app. Ja. Er is een app, struikelstenen. Dus overal waar je in Warschau of waar je ook komt...
Oh,
kun je
goed.
Kijken waar... Ja. Waar zijn de stolpersteden hier in mijn omgeving, dus ook van Edam?
Ik heb een verzoekje van Dennis. Dat is gehad, habi ein Heim. Wat betekent dat?
Thuis gehad. Heb ik maar een thuis of een
huis. En waarom dit verzoekje?
Dat is een nummer wat door Mirjam van Dam wordt uitgevoerd. En ik vind het een heel mooi nummer. En het laat ook wel zien van waar heb ik een thuis, waar kan ik naartoe?
We gaan even kijken of je het doet vanaf Spotify.
En Mirjam van Dam heeft betekenis.
Ja.
Vertel je dat nu of straks?
Je hebt toch even tijd, want hij doet het nog niet. Nee.
Mirjam van Dam die komt op 24 oktober. Dan speelt ze hier in Edam, in de jazzclub. En dat is een gezamenlijke initiatief van onze vereniging en de jazzclub. En daar zijn we heel blij mee dat ze komt.
Of u heeft ook een leuke verzoekplaat, dan mag u natuurlijk altijd appen naar onze studio 0299-369916. Ik zit voor het beeldscherm, dus ik zie het zo verschijnen. We hebben... Want kijk, die stolpersteinen die verschijnen nu inderdaad overal. Ik vind het echt super mooi dat het ook in Edam te zien is. En dat maakt ook wel dat de discussie misschien weer een beetje op gang komt. Hè? Dat het mensen opvalt en dat het wat meer gaat leven in onze gemeenschap. Maar komen daar dan ook van die borden nog bij? Want dat was de eerste vraag. Of over bijvoorbeeld wie deze mensen waren? Of,
Nee, we willen natuurlijk wel van op dat oorgat. Dat is de centrale plek waar veel meer informatie toegankelijk zal worden gemaakt. Natuurlijk ook over die poort, over die 21 namen die er staan. Daar willen we zoveel mogelijk die twee verhalen van de minderheden vertellen.
Ik zit even te twijfelen of we al naar een volgend onderwerp moeten gaan, zeg maar. We hebben nog wel even tijd. Want we hadden het net natuurlijk over uitsluiting, over discriminatie. Ja. We lezen natuurlijk in de media dat er vaak binnen de moslimgemeenschap toch wel sprake is van discriminatie richting de Joden. Hoe is dat in Edam? Want daar hebben we natuurlijk ook een best wel grote moslimgemeenschap. Ja. En toch ook nog wel een Joodse gemeenschap. Doen jullie daar als stichting iets mee?
Ja, we hebben... Nou, zeker toen na 7 oktober... De grote terroristische aanslag in Israël... was natuurlijk ontzettend veel angst en boosheid en woede. We hebben toen daarna contact ook gezocht met het bestuur van de moskee hier in Edam. Eigenlijk ook in navolging van wat er op de televisie, Zoetendorp en een imam die elkaar daar de hand gaven. Om te laten zien van, ja, dit is een probleem.
Wij staan daar hierboven.
Dit is een probleem wat in het Midden-Oosten speelt. Maar laten we voorkomen dat we dat probleem ook importeren. Hier naar Nederland. Ja. Of in ons geval naar onze gemeente. En we hebben toen contact gezocht en we zijn bij de moskee langs geweest bij het bestuur daar. We werden ontzettend hartelijk ontvangen. We waren het over heel veel dingen helemaal eens.
Nou, gelukkig.
Ja. En we hebben toen uitgesproken dat we dat voort gaan zetten. En nou, volgende week hebben we weer, of van de komende week hebben we weer een afspraak daar staan. We waren nu allemaal op vakantie, dus dat ging daar even overheen. Gewoon om weer bij te praten en ook om te kijken of we samen een keer iets kunnen gaan organiseren. Gewoon om te laten zien dat, nou ja, dat wat er daar speelt, hè, dat heeft natuurlijk effect,
ja,
op ons allemaal. Iedereen heeft daar ook een mening over. En daar kan je prima over discussiëren. Maar gelukkig kunnen we elkaar daar heel goed in vinden hier.
Ja. Want merk jij iets van nou ja, racisme in onze gemeente?
Nou, ik heb het eigenlijk zelf nooit gemerkt. Het was natuurlijk wel een paar weken geleden dat er toen opeens op het Egbert Snijder monument, dat daar opeens allerlei vervelende zaken opgekant.
Ja, dat zeg maar die bij het Edamse busstation, precies, die leeuw met die adelaar in zijn bek.
Ja. Ja. Dus dat, en daar waren opeens allerlei vervelende dingen opgekalkt. Nou, dat is gelukkig door de gemeente ook weer
heel snel
dezelfde dag nog is dat opgeruimd. Maar we vermoeden eigenlijk, ik weet eigenlijk niet eens of daar onderzoek naar gedaan is, wie dat gedaan heeft, vast wel, maar ik weet niet. Dat iemand is geweest die misschien met de bus langs was gereden of zo.
Ja.
Dus dat het niet iemand is.
Een uit bewuste actie vanuit de gemeenschap, zeg maar.
Ja, precies. Want dan nee, ik heb dat verder eigenlijk nooit zo.
Dan hadden misschien ook wel andere plekken
waarschijnlijk
aangedaan.
Wel. Ja, misschien geweest, ja. Dan was er misschien op het oorgat iets gebeurd of zo. Maar iemand met de bus die van buiten komt, die kent dat niet eens.
Nee.
Dus die heeft dat monument maar gepakt.
Ik, ja. Rond 4 mei bezoek ik de basisscholen en de triade. En daar met een vriend die onderwijzer is geweest, vertel ik over wat er met mijn familie is gebeurd. En mijn vriend André, die vertelt, nou, jullie hebben dat boekje nu, wat er met de Joden in Edam is gebeurd. En hij kan dat heel goed, ja, vanuit zijn vak overbrengen. En ja, dat vind ik fijn om te doen. Om op die manier, ja, het gesprek met die leerlingen aan te gaan. Dat heb ik de afgelopen mei niet gedurfd in de piramide. Dus dat is een school waar nogal wat moslimkinderen zitten. En daar wist ik niet van, hoe zal dat nu worden ontvangen? Dus ik heb niet.
Maar durfde jij dat niet? Of heeft de school aangegeven? Doe maar niet.
Ik durfde het niet. Dus ik zou helemaal niet weten hoe het ontvangen zou worden. Maar ja, dat vond ik een te grote sprong voor dit. Voor nu.
Voor nu,
ik hoop,
ja,
aanstaande mei, ja, dat weer goed voelt. Maar ik begreep ook daar op die school, ja, er waren wel kinderen die heel fel tegen de Joden waren nu. En dat is natuurlijk juist een van de redenen waarom
om juist
we
wel heen te gaan.
Heen te gaan en ook waarom we dat gesprek met de moslimgemeenschap wensen.
Ja.
Dat juist in plaats van.
Ja, want ja, we hebben het dus over kinderen, basisschoolleerlingen.
Ja, ja.
Die dus, ja, dan al zo fel reageren.
Ja. Ja, juist dus waar nu een splitsing zou kunnen ontstaan. Ja, willen wij gebruiken om, ja, bij elkaar te zijn.
Nou, en ik denk dat die splitsing er al is, hoor.
Ja, die is er. Dus laten we kijken wat we kunnen doen.
Ja.
En nogmaals, we zijn hartstikke, ja, gewoon hartelijk ontvangen. En wat ons indruk heeft gemaakt is, ons eerste gesprek was op 2 mei. En toen hebben wij de bestuursleden uitgenodigd voor, ja, die mooie bijeenkomst op het oorgat,
ja,
bij de herdenking. En daar stonden 2 bestuursleden.
Precies. Oh, wat goed. Ja, ja. En dat geeft natuurlijk ook al een heel, weet je, ook een gezicht dan.
Ja, ja, precies. Ja. En ja, dan staan die mensen daar. En daar waren we dus echt heel erg blij mee. Want dat laat gewoon zien dat ook vanuit hen, dat er de wil is,
ja,
om die verbinding, ja, verbinding aan te gaan.
Ja. Maar we zijn er nog niet.
Nee, maar we doen wat we kunnen.
En dat is natuurlijk ook, ja, Edam, Volendam, het is een kleine gemeente. Weet je? We doen binnen de gemeente wat we kunnen. Maar ja, de rest van de wereld heeft daar natuurlijk effect op.
Ja. Maar wij, onze generatie is opgegroeid met dat dit helemaal buiten ons om is gegaan eigenlijk. Maar de nieuwe generatie, die wordt hiermee geconfronteerd. Want
zeker,
wat er nu speelt de afgelopen twee, drie, vier jaar, vijf jaar is echt ongekend.
Ja, zeker natuurlijk sinds 7 oktober.
Sinds 7 oktober
is helemaal. Is het helemaal losgegaan. En ja. Ook de effect van social media is daar groot op.
En fake news.
En het is natuurlijk... Ja, zeker met die social media. Heel makkelijk, ook voor kinderen of pubers. Ja. Om in een soort fuik te stoppen. Ja. Je klikt een paar keer op kritische berichten. En je krijgt alleen maar meer en extremere dingen te zien. En dan ben ik dus heel blij dat we in Edam kunnen kijken... Of we daar een beetje een tegenwicht kunnen vinden. Of we misschien dan met een moslim en een jood samen... naar zo'n klas kunnen gaan.
Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn.
Eigenlijk. Ja, daar, over die dingen willen we praten.
Ja. Ja. En daar zijn we nu mee in overleg. Om te kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat we in ieder geval hier binnen onze gemeente... kunnen kijken wat we kunnen doen. Om dat, nou, wat ik zei, dat conflict daar niet hier naartoe te importeren.
Ja. Ik ga nu even een verzoekje van Marieke draaien. Die zat vroeger vaak in het gat, hoor ik nu.
Wat? En, ja. Nee, dat was niet waar.
Waar was je toen?
Vroeger. we zitten hier vanavond met Dennis Bekkers en Mick Nolte. En als u vragen heeft, kunt u natuurlijk bellen of appen naar de studio 0299-369916. En we hadden het net over de samenwerking eigenlijk tussen de Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap in onze gemeente. En dat daar eigenlijk hele mooie stappen in worden gemaakt.
We hebben contact gelegd en we zijn er allebei enthousiast over. Na maandag, aanstaande maandag, hebben we weer een gesprek. Kunnen we meer vertellen? Als je
tot woensdag, ja. Maar dat, het is natuurlijk wel... kijk, nu is het natuurlijk een hele gevoelige tijd eigenlijk. Hè? Er zijn iedereen... Net tijdens de muziek hadden wij eigenlijk al onze discussies zeg maar over... Ja, Israël, Gaza, Palestina. Het is allemaal... heel ingewikkeld.
Dit is dus niet iets tijdelijks. Hè? Ik denk dat dit nog wel...
helemaal niet meer, denk ik.
Nee, we hadden dus... Er was ooit met Rabin en zo... was er ooit de gedachte dat het misschien allemaal beter zou worden.
Ja.
Maar ja, wat er nu gebeurd is... Nu zijn we weer...
Terug bij af. En misschien nog erger.
Ja, precies. En ja, hoe moet het verder? Weet je? Het is nu ontploft het in Libanon...
Het gesprek wordt niet meer aangegaan in ieder geval.
Iran gaat zich ermee bemoeien. Weet je, het wordt alleen maar ingewikkelder. En zie hier nog maar eens uit te komen.
En voor jou is het ook ten dele dichtbij.
Ja ik heb familie in Israël. En ik heb na 7 oktober meteen... dan ga je meteen bellen.
Waar zijn jullie?
Hoe gaat het met jullie? Nou, gelukkig ging alles goed met ze. Tot nu toe gaat het ook goed met ze. Zit gelukkig niemand in het leger. Maar dan horen we net weer dat er nu weer een nieuwe ronde is van reservisten die opgeroepen worden. Dus ik ga morgen eventjes...
Zitten jullie erbij of niet?
Stuur ik even een WhatsApp bericht om te vragen hoe het met iedereen is. Ja,
ja, spannende, rare tijden lijkt me het ook wat dat betreft. Ook omdat de informatie natuurlijk... er is zoveel informatie eigenlijk. En wat is de juiste informatie?
En naar welke kanalen luister je? Ja. Dat maakt nogal wat uit.
Onze NPO-zenders die zijn aardig links. Hè? Daar hoef je ook niet alles van te geloven.
En andere zenders die zijn komen weer een beetje van de andere kant.
Wie moet je nou geloven?
Ja. Ja, ik luister dan toch maar naar mijn familie in Israël. Weet je?
Ja,
die die hebben ook zo'n eigen bron, gedachte.
Ja.
Waar ik het ook niet altijd mee eens ben. Maar dan hoor je het in ieder geval uit de eerste hand. Van hoe zij dat ervaren.
Mag ik vragen hoe zij dat ervaren? Of wil je dat niet delen op de radio?
Zonder helemaal in detail te gaan. Eigenlijk, het is heel tweeslachtig. Aan de ene kant zijn ze natuurlijk heel boos en bezorgd. Aan de andere kant gaat het gewone leven ook weer...
Door. Ze moeten dan gewoon naar het werk gewoon, en boodschappen halen.
Gaan ze gewoon naar school en werk. En af en toe gaat het luchtalarm. En dan moeten ze weer even schuilen. Het hangt natuurlijk ook vanaf waar je zit. Hè. Dus in het noorden is het nu gevaarlijker. Dan in Tel Aviv bijvoorbeeld. Dat is dan nog relatief veilig tot nu toe. Maar dat is wel moeilijk. Ja,
lijkt me ook lastig als je dan hier zit. En dan weet je ziet... ja, je krijgt natuurlijk, als je naar het nieuws kijkt, dan denk je alweer van, ik zal eens even appen hoe het vandaag gaat.
Ja, en dat levert ook soms lastige discussies op, want dan heb ik een mening. En dan zeggen zij van, ja, maar jij zit veilig daar. Wat denk jij wel dat je ons te vertellen hebt? En daar hebben ze natuurlijk misschien ook wel gelijk in. Maar ja, aan de andere kant, wij zitten hier op een beetje afstand. En dan kan je misschien ook juist een beetje meer door die afstand wat objectiever kijken. Maar nee, soms levert het wel discussies op. Ja.
En willen jullie daar ook nog iets mee als stichting? Dat je dat bijvoorbeeld meeneemt in de nieuwe lessen volgend jaar bijvoorbeeld?
Natuurlijk komt dat gewoon naar voren. Bij de triade is het afgelopen jaar is het even aan de orde geweest. Natuurlijk, we hebben daar één lesuur. En daarin willen we die twee verhalen naar voren brengen. En dan is er niet heel veel uitwisseling meer. Maar daar was wel een vraag over. En ik vermoed alleen maar het volgend jaar dat het uitgebreider zal zijn.
Ja.
Kijk, in principe zijn we. De stichting heet Joods Verleden, Edam. Dus in principe, zo begon het, waren we bezig met de geschiedenis.
Ja.
Maar ja, soms
en nu word je ingehaald door de tijd.
Dringt de geschiedenis zich op in het heden. En dan zijn er wel eens onderwerpen waar we dan toch iets van vinden. Of iets mee moeten.
Ja, iets mee moeten, denk ik vooral.
Ja.
We gaan het toch doen. We gaan het hebben over burgemeester Van Baar. In Volendam hebben we natuurlijk de burgemeester Van Baarstraat. De winkelstraat in het centrum, kan ik wel zeggen. En burgemeester Van Baar, die was niet helemaal zuiver in de Tweede Wereldoorlog. Als ik het dan zo netjes mag noemen. Ja. Want wat is er aan de hand, Dennis?
Nou, burgemeester, kijk, er is natuurlijk een spreekwoord. Hè? Burgemeester in oorlogstijd. Dat betekent dat je altijd in een moeilijke positie
zit. Je doet het eigenlijk nooit goed.
En het was natuurlijk voor burgemeesters ook ontzettend lastig. Wat moesten ze doen nadat het Duitse gezag hier was?
Ja, welke kant ga je op?
Wat doe je? Blijf je zitten en probeer je de schade zo goed mogelijk beperkt te houden? Of stap je op en dan weet je dat je waarschijnlijk vervangen wordt door een NSB'er. Dat is natuurlijk een ontzettend lastige keuze. En veel burgemeesters hebben daarmee geworsteld. Sommigen zijn opgestapt, sommigen zijn gebleven. Maar tussen al die burgemeesters, er zijn dus heel veel gradaties van grijs zitten daartussen. Maar sommigen zijn toch wel wat grijzer dan anderen.
Nog meer donkergrijs,
dan anderen. Burgemeester Van Baar, die zat hier dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn een aantal onderzoeken geweest nu naar zijn verleden. Eerste onderzoek is door het NIOD uitgevoerd. Dat was een vrij beperkt onderzoek. En daar kwam niet echt een hele harde conclusie uit. Daarna heeft Erik Besselink, een onderzoeker bij de UvA, die heeft eigenlijk een tweede onderzoek gedaan. En ja, die kwam toch wel tot een conclusie dat we toch wel kunnen zeggen dat de naam Van Baar
niet straatwaardig is.
Eigenlijk niet hier het waard is om hier. Hij is ook ereburger later nog geweest. En met wat we nu weten, kunnen we eigenlijk zeggen van dat was toch niet zo'n geschikte keuze om dat te doen. Hij was tijdens de oorlog, heeft hij gewoon alles wat de Duitsers hem vroegen, heeft hij uitgevoerd.
Had hij een keuze om dat niet te doen?
Weet ik niet. Andere burgemeesters hebben daar soms wel andere keuzes in gemaakt. Hij was ook hij stond goed bekend bij de NSB. Hij was, daar stond hij bekend als iemand die graag en
meehielp, zeg maar.
Meehielp. Na de oorlog was er een zuiveringscommissie. Die heeft helemaal mensen onderzocht. En daar is hij voor veroordeeld wegens collaboratie.
Toen al dus eigenlijk?
Ja, dat is vrij snel na de oorlog. Hij is toen ook een jaar geschorst.
Hoe is hij dan in godsnaam burgemeester geworden?
Nou, dat was hij al.
Dat hij toen geschorst werd, dat hij dan evengoed zijn baan kon houden.
Nou, dat was een beetje partijpolitiek.
Dat zou je zeggen, ja.
Hij was ook lid van de KVP. En waarschijnlijk was het toch strategisch om hem
aan te houden.
Dus na een jaar schorsing mocht hij weer terugkomen. En die veroordeling die is ook een beetje weggemoffeld.
Die veroordeling die is niet openbaar gemaakt.
Ja.
Dus de gemeenteraad die besloot over zijn terugkomst, die kreeg die informatie niet. En dat was inderdaad een besluit van Van Beel, KVP-minister-president, over deze KVP-burgemeester. Wat er verder de feiten zijn.
Maar dat blijft dan altijd gesloten? Of komt dat? Want nu, je leest zoals in de media dat sommige documenten dan vrijgegeven worden. Is dat dan ook met dit document gebeurd?
Dit is nu vrijgegeven, ja. En Erik Besseling is degene, als wij nu dingen vertellen, dan is het omdat hij echt heel veel onderzoek gedaan heeft.
Ja.
Hij is veroordeeld niet voor wat hij met de Joden gedaan heeft. Hij is veroordeeld omdat hij deel was van een familiebedrijf wat lekker vliegvelden voor de Duitsers heeft aangelegd.
Dus hij voor goed geld.
Hij heeft gewoon geld verdiend aan dat de Duitsers hier de bezetting uitvoerden.
Er was toen de bevrijding en er was een groot feest. En daar heeft hij ook een toespraak gehouden. En daar heeft hij iedereen genoemd die de oorlog niet overleefd heeft. Maar over de Joden heeft hij geen woord gezegd.
En toen gingen bij niemand een belletje rinkelen van...
Wel, maar in ieder geval niet genoeg om hem daarop toen direct om dat af te rekenen. En zo zijn er wel meer dingen. Bijvoorbeeld de begraafplaats. Hij heeft toen voorgesteld om die maar in zijn geheel op te ruimen. De eigenaar werd erop aangesproken dat er achterstallig onderhoud was. En daarom is toen gezegd van nou laten we hem dan maar helemaal opruimen. Daar kwamen toen, er werd landbouwgrond, maar er kwamen direct allerlei botten naar boven. En toen hebben ze toch maar besloten van nou laten we
laat
dat
liggen,
laat maar liggen. Maar er is wel een deel, de huidige begraafplaats is een stuk kleiner dan dat die was.
Oh ja?
Ja.
Want het liep nog verder door naar achter, zeg maar naar die speeltuin toe of meer naar de zijkanten?
Het Oorgat is een dijk en op die dijk was gewoon een weggetje. En dat is natuurlijk met het moderne verkeer steeds verbreed.
Dus ze steeds een stukje vanaf gesnoept eigenlijk.
Daar is vanaf gesnoept. Daar zijn ook wel stenen die nu keurig aan de achterkant van de begraafplaats staan. Ja, die zijn daar gewoon neergezet.
Ja, dus die botten
daar dan nog? Of?
Nee, die zijn toen verplaatst naar de begraafplaats.
Het
bijzondere is, er zijn twee verhalen. Waarschijnlijk ook dat er twee verbredingen zijn geweest. Het ene verhaal is dat iemand mij aan de deur kwam toen ik initiatief had genomen en een stuk in de krant stonden. Om te vertellen hoe hij als jongetje er langs had gelopen. Dat de schedels zo op een plank naast elkaar lagen. En een andere oudere man heeft verteld dat er juist heel zorgvuldig een scherm was neergezet. En dat onder leiding van een rabbijn alle botten bij elkaar werden verzameld. Dus ik vermoed dat er twee keer dus een uitbreiding heeft plaatsgevonden. Ja. De ene keer heel zorgvuldig en de andere keer...
Wat rigoureuzer, zeg maar.
Wat rigoureuzer, ja. Ja, en wij denken dus net met wat we nu al weten, het bijna onontkoombaar is om toch die
naam weg
te kijken. Of in ieder geval de discussie daarover helemaal moeten aangaan. En of die straat hernoemd moet worden. Dat is voor de gemeente wel een stap, hè? Want dat betekent ook nog wat voor de ondernemers die daar zitten en de bewoners.
Ja,
hè?
Je briefpapier alleen al.
Precies, daar moet van gebeuren. Dus is nu besloten om nog een derde onderzoek te gaan doen. Ja, wij vonden dat...
Zonder veel geld, maar...
Daar gaat...
We houden van commissies en onderzoeken.
Precies,
in Nederland.
Aan de andere...
En wie betaalt dat dan zo?
Jij en ik, Klaas.
Natuurlijk niet wat Besseling heeft onderzocht, maar wel wat dat eerste onderzoek is geweest en wat nu gedaan wordt.
Ja.
Dit onderzoek, geeft de gemeente aan, is een iets andere insteek. Dat gaat niet over Van Baar. Dat gaat over, naar aanleiding van ook andere onderzoeken die geweest zijn in andere steden, over hoe is de Edamse gemeente het bestuur door de Tweede Wereldoorlog gegaan. Dat is dus niet alleen Van Baar,
maar
is ook de politie, dat is ook de ambtenaren. Hoe is dat gegaan?
Okay.
Het is een beetje op gang gekomen. In 2020 heeft Rutte, hoe lang was dat na de oorlog? 75 jaar na de bevrijding, heeft zijn excuus gemaakt over hoe de overheid de gemeentelijke overheid, maar ook de andere overheden, zich hadden gedragen in de Tweede Wereldoorlog, met name naar de Joden. En dan zie je dus dat na 75 jaar ja, dat loskomt. En dus een heleboel steden nu onderzoek gedaan wordt. Dat was ook voor de gemeente aanleiding. De burgemeester, misschien doet dat minder toe. Dus ze wilden de onderzoeker die ook eerder steden had onderzocht, wilden ze ook in Edam dat laten doen. Nou, die man is overbezet, dus die heeft het weer doorgeschoven. Het is dus niet abnormaal om als stad te denken, ja, hoe zijn wij de Tweede Wereldoorlog doorgekomen?
Ja.
Ik denk dat het daarbij van belang is dat je kan natuurlijk op verschillende manieren aankijken tegen Van Baar. Wat voor ons van heel groot belang is, is dat met deze discussie en met dit onderzoek iets gebeurt rond de geschiedschrijving. Wij zijn Joods verleden Edam. En na de oorlog kon Van Baar ook terugkomen, omdat hij formulier had ingevuld dat hij bij de Jodenvervolging had hij gewoon gedaan wat gezegd moest worden. Of hij had dus heeft hij ook verder meegewerkt aan de Jodenvervolging? Nee. Dat kon toen na de oorlog. Er was, ja, Nederland wilde zo snel mogelijk natuurlijk dat vervelende verleden over hoe de gemeentes, hoe de politie, hoe de ambtenaren, hoe allemaal de omstanders hadden meegedaan aan het wegvoeren van Joden. Dat, ja, er was het idee, Nederland heeft geleden onder de Duitsers. Nederland is trots op haar verzet. Dus dat prachtige Egbert Snijders monument, ja, dat is ook monumentaal laten zien dat de Nederlandse leeuw,
de Duitse adelaar, ja,
dat was het beeld. Wij hebben de Duitsers verslagen.
Ja, nou, en door.
En ja, door.
Ja.
Dus er was na de oorlog, ja, was er helemaal geen belangstelling. Dat is pas later gekomen. Ik raak op mijn praatstoel, je moet me tegenhouden.
Nee, je mag nog even. Okay. Ik hou de tijd in de gaten.
Okay. Dat er in Edam in 1967, dat monument, mooi monument, Rachel, de tochtgenote, is gekomen, dat was heel vroeg. Dat was
in ten opzichte van de rest van Nederland.
Ja, dat was een van de eerste monumenten in Nederland, is dat geweest.
Dus toen Presser het boek De Ondergang had geschreven, ja, toen kwam er iets op gang. En je ziet ook nu, waar wij het vooraf over hadden, dat is nog steeds gaande. Dat, ja, zoeken naar, prachtig om te zien hoe één prachtige, ik heb het niet gekeken, want ik kijk er niet naar, maar één hele mooie uitzending over de Joodse Raad, gewoon op televisie, maakt ook een ander beeld, waar, ja, tot nu toe de Joodse Raad werd gezien als de verraders. Ja, ja, komt er een veel genuanceerder beeld.
Ja.
Nou, die beeldvorming die gaat natuurlijk ook over Van Baar. Hoe kijken we daar nu naar? En dat zijn twee dingen. Het ene is dat natuurlijk heel goed is. Zijn wij blij mee dat er dat brede onderzoek is? In eerste instantie denken we, dit kost een heleboel geld. En wie gaat dat betalen? Terwijl er al zoveel onderzoek is. Maar goed, dit is een breder onderzoek.
En ook weer dat het zo lang gaat duren.
Ja.
Volgend jaar is het 80 jaar geleden. Wat zou het mooi zijn als we dat nu daarvoor zouden kunnen, ja, afsluiten.
Maar. Dus aan de ene kant, ja, waren we er helemaal geen voorstander van. Overbodig. Aan de andere kant, ja, hoe meer we met elkaar publiceren, in gesprek zijn. Kevin schrijft erover. Hoe meer, ja, we met elkaar kunnen zoeken van, past dat dan nog, de Van Baarstraat?
Maar stel dat we er nou helemaal uit zijn en het blijkt dus dat het niet kan. Dus die Van Baarstraat, die moet eigenlijk weg. Hoe gaan we dat dan doen?
Dat is natuurlijk een politieke vraag. En misschien.
Maar vinden jullie dat de naam echt gewijzigd moet worden? Of
vinden jullie in ieder geval
dat er dan duiding moet komen, zodat je in ieder geval kan uitleggen van, oké, dit was hem. Waren zijn goede kanten, maar dit waren ook wel echt zijn mindere kanten.
Maar je kunt er ook een termijn aanhangen. Hè? Je kunt ook zeggen van, jongens, over 4 jaar wordt die naam gewijzigd.
Naar de Meester Beumerstraat.
Dan heb je alle mensen die daar wonen en alle winkels, die kunnen dan op tijd hun spullen veranderen.
Nou, zie je wat er hier gebeurt. Ja. Hier hebben we het erover.
Ja, ja, dat bedoel ik.
En dat is precies wat wij dus erg hopen, dat met dat onderzoek, waar wij ook om gevraagd hebben.
Ik kan me voorstellen dat als jij daar een winkel hebt bijvoorbeeld, of je hebt, ja, daar een bedrijf.
Ik ook.
En je hebt daar allemaal briefpapier liggen en, ja, weet ik het allemaal. En je,
ik ook.
Alles, dat je daar tijd voor nodig hebt.
Ja. Ja.
Dus je kunt eigenlijk nu al zeggen, jongens, over 5 jaar, dan is hij gebakken. Dan wordt het een andere naam. Wordt, ja, het Meester Beumer.
Maar er moet eerst nog een,
ja, wij pleiten al heel lang voor Meester Beumer.
Oh ja, oké. Okay. Goed, we zullen tekenen voor die voor dit voorstel.
Er zijn veel suggesties al langsgekomen.
Nee, het gaat erom dat je er een termijn aan hangt. Want anders dan, je kunt het niet van de ene dag op de andere dag doen.
Er zal er vanuit de gemeente zal er iets van een commissie moeten komen om te kijken van hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we dat die ondernemers ook
daarin geholpen worden? Ja.
Ja. Maar goed, daar gaan wij verder.
Eerst dat derde onderzoek. Een commissie. Dus waarschijnlijk bij het 100-jarig jubileum. Ja,
dat derde onderzoek, dat gaat dus gewoon weer een aantal jaren duren. Want dat
gaat waarschijnlijk vrij snel.
Er is al zoveel, dus we kunnen gewoon even nakijken. Klopt dat onderzoek van Erik Besseling? Nou, dat klopt.
Ja, we hadden het net natuurlijk over burgemeester Van Baar. En jullie willen eigenlijk dat er een soort van begeleidingscommissie komt om dit een beetje, om deze transitie zeg maar door te zetten, uiteindelijk.
Ja, om het onderzoek ook bespreekbaar te maken en ook te helpen. Hè, van wat is nou precies de opdracht die deze onderzoeker meekrijgt? Maar ook het verloop van het onderzoek een beetje in de gaten houden. Gaat het niet te lang duren? Wat vinden van de kwaliteit van het onderzoek? Om een beetje mee te kijken. En het zou inderdaad mooi zijn als we daar ook dus verschillende mensen, verschillende groepen daar in die commissie kunnen krijgen. Dus misschien inderdaad iemand van die ondernemers. Laat maar meekijken. Iemand die inhoudelijk daarbij betrokken is. Misschien iemand van ons. Iemand vanuit de gemeente. Om het ook gewoon een breed gedragen onderwerp te maken.
Ja, en dan moeten we natuurlijk nog nadenken over hoe het dan gaat heten. Het alternatief.
Ja. Wij zijn een stichting die het Joods verleden levend willen maken. We zijn niet een stichting die een straat wil veranderen.
Nee, precies.
Dus het gaat ons veel meer om het proces.
En die naam is eigenlijk bijzaak.
En dat is een uitkomst. En die uitkomst is niet aan ons. En daar lopen wij ook niet met een protestbord. Het moet dit of het moet dat. Nee, wij hopen dat er zoveel mogelijk boven water komt. Gewoon over hoe het gegaan is, geschiedenis. En dat het gesprek zo breed mogelijk is over hoe kijken we daarnaar? En hoe kijken we met onze ogen nu naar wat er toen gebeurd is?
En zijn er nog meer straten in onze gemeente waar we onze vraagtekens bij moeten zetten? Of weten we dat nu nog niet?
Monsieur Veerman is volgens mij onbesproken. Wie hebben we nog meer?
Eind dan maar weg.
Eind dan maar weg.
Ja, daar gaan we het over.
Volendammerpad.
Ja, het Volendammerpad, ja.
Ja, ik was eerst.
Ja, ja, ja. Al die klaphekken moeten eruit, ja.
Ja, ja. Nee, maar er zijn niet andere straatnamen,
voor
zeg maar.
Ik weet in onze gemeente niet.
Waar we ons zorgen over moeten maken, zeg maar.
Nee, dat is de enige.
Nou, gelukkig maar.
Ja, ja. Ja.
Maar zo ondertussen wordt de stichting, jullie zetten je eigenlijk heel breed in. Hè? Als ik dat dan zo, het Joods verleden, weet je, er komen al meer dingen misschien zelfs wel bij. Waar je misschien van tevoren niet eens aan gedacht had van,
Geen idee. Ik dacht dus echt, toen ik ooit ermee begon, die begraafplaats, als de gemeente dat kruispunt aanpakt, dan moet de begraafplaats er ook netjes bij liggen.
Ja, dat was de insteek.
Dat was de insteek. Dat hele verhaal van dat er twee geschiedenissen liggen. De Joden die in de 18e, 19e eeuw in Edam hebben gewoond, daar is niks. Dat blijf ik zeggen. Anita, mijn vrouw, zegt, ik hoef vanavond niet te luisteren. Ik ken die verhalen van jou.
Ja, heb je meer.
Maar er is dus niks te vinden in de geschiedschrijving over dat er rottigheid geweest is. En dat vind ik nog steeds bijzonder. De rest van de bevolking van Edam was natuurlijk allemaal christelijk. En allemaal, er was niemand die zei, nee, ik geloof niet. Nee, dat was allemaal
bepaald.
En dan komen er vreemdelingen uit het oosten die anders praten. Nou, Jiddisch hebben we net een bijles gekregen. Die misschien ook anders roken, knoflook aten.
Andere gewoontes.
Andere gewoontes. Ja. En er is niks te vinden van dat daar rottigheid rond was. Het is zelfs, het kan niet anders dan dat die heel goed samen hebben gewoond. Want er was een Joodse slager, een kosjere slager. Die kan nooit hebben geleefd van die 15 gezinnen die er op zijn hoogst ooit waren. Waarvan een heleboel ook heel arm waren. Dus helemaal niet zoveel vlees zullen hebben gegeten. Er was zelfs een Jood die loodjes verkocht. Nou, dan moet je toch wel echt geloven dat die man te vertrouwen is. Dat hij ook iets uit zal keren. Een Joodse advocaat, nou, die kan ook niet geleefd hebben van...
De ellende van 15 gezinnen, nee.
Dus die hebben... Ja, een hoogleraar uit Amsterdam, die voor ons veel heeft uitgezocht, Bart Wallet, die zei, we mogen het niet te mooi maken, dat verhaal. Want wel degelijk dat Joden meer belasting betaalden dan anderen voor dezelfde... Wel degelijk dat ze geen lid van gilders mochten worden.
Dus waarom moesten ze meer belasting betalen?
Ja, omdat ze
anders waren.
Vreemdelingen. Ja. Niet helemaal onze Edammers waren. Dus,
ja, net zoals de Volendammers meer moesten betalen.
Nou, daar zie je het al.
Ja. Was dat zo? Ja, is dat echt waar?
Volgens mijn opa wel, ja.
Oud zeer.
Volgende uitzending.
Ja.
En, dus we moeten het niet te mooi maken. Maar ik vind het, ja, ik vind het echt opmerkelijk. In andere steden is er wel, was bijvoorbeeld in Monnikendam, was een verordening dat je een guldenboete, wat toen heel wat was, zou krijgen als je een steen naar een Jood zou gooien. Nou, die verordening was natuurlijk niet voor niks.
Woonden daar veel Joden?
Ja, langs de hele Zuiderzee was handel. En waar handel is, er zijn ook wel Joden.
Oké. Okay.
Dus ja. Zo, ja.
Ja. Ja, dat maar, was ook vanuit Spanje, Portugal, waar vervolgd werden. Ja, die trokken dan naar de grote steden. Eerst naar Antwerpen. Nou, vandaar door naar Amsterdam. Ja. Ja, en als je in Amsterdam zit, dan kan je ook wel eens... De Marskramers gingen naar het noorden verder. En nou, dan blijkt dat Edammer ook een leuke plek is om te wonen.
Ja, ze vonden eens... Volendammer vrouwen vonden ze ook leuk, die Marskramers. Daar hebben we het vorige week al over gehad. Ja.
Maar ja, het waren ook steden.
Ja, zeker. Dus,
dus in Monnikendam was er ook een gemeenschap. En daar is ook nog een begraafplaats. Hè,
en is daar ook een stichting voor het Joods verleden, wat jullie weten?
Waar wij echt heel mooi hebben mogen samenwerken met de gemeente tot nu toe, is er nu een beetje gelukkig andere wind in Monnikendam. Degene die daar actief is, die vond dat ze heel weinig grond onder de voeten kreeg. Maar het is een ontzettend mooi begraafplaatsje. Dat kan ik je echt aanbevelen. Hoe heet die? Dat zoeken we op, want ik ken die namen niet. Ik ben daar slecht in. Maar net zoals in Edam is het net buiten de vesting geplaatst.
Okay.
Dus die hele, niet die hele drukke straat, maar meer bij de jachthaven, die hoek. Daar is het net buiten de vesting.
Oké, okay, nou, toch is me eigenlijk nog nooit opgevallen. Ja, maar er komt niet zoveel in Monnikendam.
Al die Zuiderzee-stadjes, daar was
hebben ze dus allemaal eigen kleine Joodse begraafplaats.
In het Zuiderzeemuseum is net een paar maanden geleden is er ook één huis van een Joods gezin is daar geopend.
En
dat is ontzettend leuk gedaan. En dan zie je, het is gewoon een huisje en dan loop je in. En dan zie je een Joods gezin zich klaarmaken voor de Shabbat. Dus die man die trekt iets netjes aan. En de moeder en de dochter die staan in de keuken iets klaar te maken. En zo. Dat is een hele leuke tentoonstelling is dat geworden.
Want was een Joods huis dan zo anders als zeg maar...
Nee, natuurlijk niet.
Nee, ik zou zeggen, ja.
Nee, die man die werkte gewoon bij de fietsenmaker.
Ja.
En, maar ja, in dat soort dingen inderdaad, in het vieren van de Shabbat... Ja, daar onderscheid je dan net van de buren van.
Ja.
En de keuken was kosher en dat betekent dat je een hoop dingen moest regelen. Ja. Maar nogmaals, je hebt gelijk. Toen ik ooit dacht van, hé, er moet toch iets dan met de Joodse begraafplaats... was mijn idee misschien moet er... Er was een poortje, misschien moet dat mooier of... Ja, dat het zo uitgegroeid is dat we zo'n succesonderneming zou je kunnen zeggen, worden. Dat is omdat het zich aandient. En met name natuurlijk omdat, en dat schijnt nergens in Nederland te vinden te zijn, dat die twee verhalen over het vredigzame leven en aan de andere kant het verschrikkelijke, dat die zo met elkaar in gesprek zijn, zou ik maar zeggen.
Ja.
En dat vinden we dus echt waard om, zoals Dennis heeft uitgelegd, om daar... in het wegdek, in de informatie. Plus dus dat daar de Oosterpoort heeft gestaan... om daar echt een thema van te maken.
Ja, het is gewoon een goede historische plek eigenlijk.
Ja, en we zouden dus ook heel graag van dat kruispunt... ook echt een plek willen maken... waar mensen die er langskomen. Hè, want het ligt langs een fietsroute... en er zijn wandelroutes langs.
Auto's langs, en de speeltuin.
Precies, en mensen die naar het IJsselmeer gaan. Dat een plek wordt waar je... eigenlijk ook uitgenodigd wordt met borden, met informatieborden.
En toch dat zonneterrasje met dat zonnetje erop.
Ja, die bankjes die daar staan. Om daar gewoon eens even te gaan zitten en die verhalen tot je te nemen. En dan misschien ook verleid wordt om na te denken van... en wat betekent dat nu voor mij en voor deze huidige tijd.
We hebben al heel veel dingen besproken, maar we hebben nog 10 minuutjes. En ja, we vonden het ook nog wel even leuk om aandacht te besteden aan wat er na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gebeurde. En dat er toen eigenlijk door de Joodse ondernemers heel veel werkgelegenheid is gecreëerd. Hè? Want hoe zat dat precies, Mick?
In 1938 is de laatste Joden zijn weggegaan uit Edam, die van families die al lang daar gewoond hadden, de gezusters Berlijn. Dus Edam was jodenvrij. Nee, dat is geen goed woord. Er leefden geen Joden in Edam toen de Tweede Wereldoorlog naderde. Zoals gezegd, er waren in Duitsland Joden die meemaakten hoe de machtswisseling was, hoe de Joden niet meer in cafés mochten, hoe Joden geruïneerd werden door de Kristallnacht en die weg wilden. En natuurlijk, de mensen die geld hadden, die konden makkelijker weg dan de mensen die geen geld hadden.
Ja.
Er waren Joodse ondernemers die wisten dat in de Zuiderzee, afgesloten, dat er een pot met geld was om de werkgelegenheid van de vissers, die natuurlijk verdween, om die aan te vullen. En ook na de brand van de touwfabriek in Edam, waren er dus een hoop werklozen. En er was geld om die mensen aan het werk te zetten. Met dat geld hebben een aantal ondernemers nieuwe bedrijven opgezet in Volendam. Enkef is van oorsprong dus een Joodse ondernemer. Een onderneming. Nohol, waar wel in Edam gevestigd, maar waar veel Volendammers werkten, is dus ook in die tijd gesticht. Er was nog een Bertelfabriek. In dat boekje van Erik Besseling staat een mooie foto.
Een Bertelsfabriek.
In klederdracht.
Hoeveel mensen hebben dat nog?
In klederdracht. Vrouwen daar bezig waren.
Bertel ze maakten.
Die die woonden natuurlijk meer in Edam. Daar stonden meer huizen die hun aanstonden. En er stonden ook woningen leeg. Maar ze hebben dus veel gewoon werkgelegenheid in Volendam gebracht. Nou, het boekje wordt nu opengeslagen en wordt doorzocht.
Nee.
Maar dat is niet op de radio te volgen. Ja. Bertelfabriek.
Ja. Maar die, dat maakt hun dan denk ik ook best wel geliefd.
Het waren ondernemers die goed voor hun mensen hebben gezorgd over het algemeen. Dus er zijn ook, dat staat ook in het boekje, zeer, zeer aangrijpend hoe toen al de ondernemer, ik weet zijn naam niet meer, al in Westerbork was opgeborgen of weggevoerd. Vanuit de fabriek initiatief waren om nog pakketten te sturen en nog te kijken wat ze konden doen voor die
om
mensen.
Om terug te halen of om ze te steunen, zeg maar. Want hadden de mensen toen eigenlijk een idee wat daar allemaal gebeurde?
Nou, natuurlijk, dat is iets wat zo onvoorstelbaar was. Dat,
diegene die uit Duitsland weggevlucht waren, die hadden waarschijnlijk wel een notie gehad van wat er nu in Nederland ook ging gebeuren. Er was natuurlijk heel lang het idee geweest dat Nederland ook in de Tweede Wereldoorlog neutraal zou blijven.
Wishful thinking.
Ja, dat was wishful thinking. Maar ik denk dat diegenen die uit Duitsland waren, dat die hadden dat al aan de lijve meegedaan. Gevoeld van wat er zou kunnen gebeuren. Dus,
mijn tante vertelde dat zij. Oh, sorry.
Okay, ja, we zeggen altijd van tevoren zet je de geluid uit van je telefoon.
Nee, dit was niet. Oh.
Nee, het was Franse telefoon.
Nee, ik dacht de muziek al begon. Nee. Mijn tante vertelde dat ze in een comité zat samen met Max Heuwe en andere Joden, die de Duitsers ontvingen die met het vliegtuig aankwamen op Schiphol. En zij had dus meegemaakt hoe die mensen helemaal van de kaart, verbijsterd, daar die trap afkwamen. En heeft veel moeite moeten doen om de rest van de familie, om die mee te krijgen in dat er iets moest gebeuren. En zelfs dat is haar maar voor een heel klein deel gelukt. Om te zeggen, er moet iets gebeuren, wij moeten weg. Ja, het was natuurlijk te erg om te kunnen bedenken dat dit zo...
Het is nog steeds eigenlijk
Het is
te
nog
gek.
Steeds onvoorstelbaar.
Ja. Dat het kon gebeuren, zeg maar, onder onze neus.
En dat het... Ja, nou goed.
Ja, het is nu onvoorstelbaar. Maar het was toen ook onvoorspelbaar. En dat maakte ook dat mensen toen dachten van... Nou, het loopt wel los.
Dat kan niet waar zijn.
Ja.
Ik wil natuurlijk niet al te veel de telefoontjes losmaken, maar... Ik vind het best een angstige tijd waar je nu zo de asielzoekers als het kwaad wordt beschouwd. En de oorzaak van alles. Alsof het woningtekort komt door de asielzoekers. Alsof alle dingen worden naar hen toegeschoven. En ik vind het ook angstig.
Maar ik denk dat er veel is om sowieso in deze tijd over na te denken. Ja.
Om het luchtig te eindigen, deze uitzending.
Ja, bedankt Mink. Ja. Nou goed, heren, ik wil jullie... We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. En mochten er inderdaad mensen zijn die graag die strompelstijnen willen oppoetsen...
Oh, leuk dat je dat nog noemt.
Dan kunt u zich altijd aanmelden via de stichting Joods Verleden Edam. Als u dat intypt op Google, dan kom je al automatisch op de website uit... En dan kunt u zich daar aanmelden. En dan kan je poetsen voor je leven.
Ja.
Want dat is dan iets wat zeg maar één keer in zoveel tijd... moet dat dan weer even gedaan worden, toch? Met de koperpoetsie.
Precies. En dan wij zorgen dan voor de koperpoetsen en de spullen. En we gaan dan met een groepje samen...
Ik kan me bijna niet voorstellen dat er hier geen animo voor is. Maar als je stoepie maar schoon is... Hè,
het is niet alleen dat je wordt uitgenodigd om te poetsen. Het is ook met elkaar verhalen delen.
Ja.
Het is ook met elkaar een bewust zijn van... dat het niet zomaar poetswerkje is... maar dat het gaat over mensen die daar gewoond hebben.
Een mensenleven, wat verwoest is, ja.
En dat wordt natuurlijk ook gedeeld. Het is niet alleen maar kom even poetsen.
Nee, er zit natuurlijk wel meer achter. Maar het is... Mocht u daar interesse in hebben, meld u zich dan alsjeblieft.